ik nu iets zeggen over de andere praktische stappen hier? Het eerste wat we hier moeten zeggen. En mag ik het oneens zijn met een van de sprekers, de heer Farage? Hulp helpt. Hulp redt het leven van kinderen. En daarom hebben we meer hulp nodig. En dat is waarom de leiding die Europa geeft. En wat een maand geleden werd beslist, namelijk dat we een verdubbeling zouden hebben van de hulp van Europa voor Afrika. Dat was Europa op zijn beste. Dat was Europa dat het voortouw nam in de wereld. En dat we bereid waren die dingen te doen waarvan we weten dat ze een verschil maken. Dat is het eerste punt. Tweede punt, de kwijtschelding van de schulden. Het werkelijke van de schuldenlast is dat arme landen niet meer die ongelooflijke keuze moeten maken tussen enerzijds de maandelijkse afbetaling die ze zich niet kunnen veroorloven te doen en anderzijds het geld uitgeven dat ze willen spenderen aan verpleegsters, aan dokters, de kinderen naar school te sturen, de geneesmiddelen te kopen die kinderen en volwassenen zouden redden. Ten derde, een ieder van ons erkent dat handel, economische ontwikkeling, economische groei uiteindelijk Afrika en de rest van de ontwikkelingslanden zullen beter maken en het leven van die mensen zullen verbeteren. Zo hebben we Europa veranderd. Zo is onze maatschappij omgevormd. Van waar we 500 jaar geleden waren, waar de levensverwachting heel kort was, heel veel armoede, heel weinig mensen gingen naar school en de mensen van Afrika wensen dezelfde mogelijkheden. Zij willen hun weg uit de armoede verdienen naar een betere toekomst toe. Voorzitter, er zijn nog twee andere veranderingen die we moeten aanbrengen. Twee in een harembek in het zuiden van Sudan, waar 1 op 4 kinderen sterft voor ze 5 jaar oud zijn. Waar 3/4 van de volwassenen niet kunnen lezen. En in Darfur en in zuidelijk Sudan heeft de ervaring ons een heel belangrijke les geleerd. Als er geen vrede en stabiliteit is, is er geen ontwikkeling. Als mensen moeten stoppen elkaar te bestrijden, anders komt er geen betere toekomst. En daarom moet Europa verder gaan met leiding geven, steun te geven aan de Afrikaanse Unie in het opbouwen van de capaciteit van Afrika, de eigen conflicten aan te pakken. En zoals mijn vriend Jacques Strauss zei bij de opening van het debat, er zijn nu minder conflicten in Afrika dan 10 jaar geleden. En waar er vrede is, waar er stabiliteit is, daar is er hoop op een betere toekomst. En tenslotte, wat ook nog moet gebeuren, meneer de voorzitter, om vooruitgang te boeken, is dat er goed bestuur moet zijn. Omdat uiteindelijk, als een bestuur...
Afgevaardigde, kijk, dit is nu te veel. Ik zou de minister willen vragen om te wachten, echt niet ten opzichte van de persoon, maar ten opzichte van het onderwerp dat we behandelen. Wilt u nu alsjeblieft gaan zitten en u rustig houden?
Nou, spelen.
Nee, meneer minister, wacht u. Ik zou u willen vragen om te gaan zitten, u rustig te houden of op te stappen. Weet u, we hebben het hier over een onderwerp wat ongelooflijk belangrijk is. Kijk, wij kunnen natuurlijk allemaal later wel naar het bandje gaan luisteren. Maar wat is dit hier voor een schouwspel als niemand in staat is om hier rustig te gaan zitten? Ik vind dat de spreker gewoon moet kunnen doorgaan met zijn betoog. Meneer de minister.
Well, thank you very. Dank wel, meneer de voorzitter, dat u om mij bezorgd is. Als ik zo moet zeggen, het is minder belangrijk dat u mijn stem hoort, maar het is belangrijk dat de wereld hier buiten al onze stemmen hoort. Want als we luid spreken, ja, dan kunnen we vermoedelijk ook vooruitgang bereiken in deze wereldstrijd die wij leveren. Het is dat mensen van de regering dingen verwachten, dat die dingen voor hen doen. Namelijk, we willen vrede en veiligheid ervan. dat de kinderen opgevoed worden, dat ze voor ons zorgen als we ziek zijn, dat we de mogelijkheid hebben om een leven te vormen, voor onszelf op te bouwen, ook voor onze families. En de uitdaging in ontwikkelingslanden is de capaciteit van die maatschappijen te versterken, zodat zij voor hun gemeenschappen kunnen doen wat wij verwachten van onze regeringen in Europa. En het gaat om regeringen met de capaciteit de dingen te doen en de mensen die verwachting hebben dat de regering hun leven zal kunnen verbeteren. Want wanneer die twee dingen samenkomen, voorzitter, wanneer de stemmen van de mensen gehoord worden, dan heeft de maatschappij een betere kans op werkelijke vooruitgang. En tenslotte, meneer de voorzitter, het gaat om de politieke wil en politieke keuze. En daar gaat het om in de politiek. Hoe we beslissen wat voor wereld wij in willen leven. Waar we het geld aan gaan uitgeven. Wat voor beslissingen getroffen worden voor handel. Hoe wij ervoor zorgen dat de landen een betere toekomst hebben. En voorzitter, wij moeten de generatie zijn op, en wij zijn toevallig nu die generatie op wiens schouders die verantwoordelijkheid is gevallen. En dus, als wij het niet doen, wie doet het dan? Indien het niet nu gebeurt, wanneer dan wel? Wij handelen. Nu is het ogenblik om te handelen. Laten we samenwerken. Laten we deze gelegenheid te baat nemen. Laten wij zorgen dat Europa Afrika helpt bij het opbouwen, het creëren van een nieuwe toekomst ten gunste van de komende generatie. Dank u wel.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Dank u wel, meneer Ben. Ik wil me verontschuldigen omdat ik u een aantal keren heb moeten onderbreken, meneer Scholz. Voorzitter, dames en heren, ik heb een motie van orde en ik verwijs naar artikel 146 en artikel 148 van het reglement. Voorzitter, heel persoonlijk wil ik u zeggen dat ik u dankbaar ben voor de inspanningen die u zich getroost tijdens elke stemming of voor elke stemming in onze plenaire om ervoor te zorgen dat de laatste 10 minuten voor de stemmingen toch nog waardig verlopen. Maar helaas is dat niet mogelijk. De collega's die uit hun kantoren naar de zaal toe komen, die komen binnen. Ja, die kunnen helemaal niet horen wat u zegt, want ze hebben hun koptelefoon niet op. Ze willen de presentielijst tekenen. Maar wat niet te accepteren is, is dat de voorzitters van de commissie en de raad in deze omstandigheden moeten spreken. Dat kan niet. En ik schaam me. Ik vind het niet correct. En ik heb geen zin om dat elke keer weer te moeten meemaken. Dat is niet het beeld van een waardig parlement en daarom vraag ik nu het volgende. Kijk, meneer Scholz, enerzijds heb je het recht van de collega's, anderzijds, ik vraag dus om discussie en het begin van de stemming. De spreker heeft geen microfoon meer.
Gracias.
Dank u wel, meneer Scholz, dat u het voorzitterschap wil helpen. Bedankt dat u probeert mij te helpen. Voordat ik het woord geef aan de commissie, zou ik iedereen willen vragen te gaan zitten. De afgevaardigden die in de gangen blijven staan en die persoonlijke punten blijven bespreken, worden nu door de bodes verzocht de zaal te verlaten. Ik zou de bodes willen vragen om ervoor te zorgen dat de afgevaardigden in de gangen blijven staan, worden verwijderd. Wilt u alstublieft gaan zitten en wilt u het rustig houden? Over welk artikel hebt u het?
Mr. President, I'm privileged. I understand.
Dank u wel. Ik kan Spaans begrijpen zonder een koptelefoon. Als u Spaans spreekt tegen de mensen achteraan in de zaal, hoe kunnen zij u dan begrijpen? Ze hebben een koptelefoon niet op. Kunt u misschien Frans of Engels spreken in de plaats ervan?
No ha mencionado usted ningún artículo en particular.
U hebt naar geen enkel artikel verwezen, dus u hebt ook geen motie van orde naar voren gebracht.
Están ustedes extraordinariamente revoltosos hoy. Permítanme.
U bent vandaag uiterst vervelend, zegt de voorzitter. En ik vind uw houding beschamend ten opzichte van het onderwerp dat we hier behandelen vanochtend. Echt beschamend. En voor de laatste keer zal ik alle afgevaardigden die hier rondlopen in de gangen mogen vragen om te gaan zitten of op zijn minst geen gesprekken te voeren die hier de normale gang van zaken verstoren. Zou ik iedereen die er nu nog steeds rondloopt mogen vragen om te gaan zitten?
Señor Michel, adelante, por favor.
Monsieur le Président.
Meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter. Beste collega's. Om te beginnen wil ik mevrouw Morgantini ook danken voor het debat dat zij vandaag heeft willen organiseren. Hieruit is één belangrijk punt gebleken, namelijk dat er een enorm sterke consensus bestaat en bijzonder veel steun voor de keuze van Afrika als hoofdpunt in het ontwikkelingsbeleid. Dit is voor ons een grote steun en dit is heel belangrijk ook, want zowel het parlement als de commissie en de raad hebben diezelfde keuze gemaakt. Dat betekent uiteraard niet dat de andere armen van de wereld ons plots niet meer zouden interesseren. Integendeel. Dit wil gewoon zeggen dat meer dan de helft van de verhoging van de ontwikkelingshulp zal worden besteed aan Afrika. Zodat Afrika de nodige inhaalbeweging kan uitvoeren. Dat is het tweede element dat ik opmaak uit dit debat. Wij werken allemaal samen aan een echte Europese strategie voor ontwikkeling en voor Afrika meer specifiek, uitgaand van de grote ontwikkelingsvraagstukken. Dat wil zeggen bestuur, infrastructuur, het vraagstuk van de schuld. Iemand zei bijvoorbeeld dat de schuldvraag niet alles zal oplossen, dat weten we ook. De schuldvraag is uiteraard een belangrijk element, maar in feite is het geen ontwikkelingsinstrument. Het regelen van de schuld is niet voldoende om te spreken van een efficiënte ontwikkeling, maar het is wel een interessante voorafgaande voorwaarde. Er moet ook een sociaal beleid worden ingesteld. Er moet worden gezet op het ontwikkelen, alles worden gezet op het ontwikkelen van een dynamische civiele maatschappij. Toegang tot rechtvaardigheid, tot justitie, tot onderwijs, tot gezondheidszorg, tot cultuur. Dat is allemaal nodig. Dat zijn allemaal belangrijke elementen. En dat moet allemaal deel uitmaken van een globaal plan, een globale strategie en een concreet programma dat wij moeten verwezenlijken. Ik zeg van meet af aan dat ik heel goed besef hoe moeilijk dat allemaal zal worden. Zodra we dat programma hebben, moeten we uiteraard blijk geven van heel sterk leiderschap en ingaan of dat programma moet uitwerken. En ik reken op de medewerking van het parlement en van de raad. En we zullen ook in de commissie alles in het werk stellen om vooruitgang te boeken in dit dossier. Dat is uitermate belangrijk. We moeten concrete resultaten boeken. Na alle beloften die zijn gehoord en alle vooruitzichten, geloofwaardige vooruitzichten die zijn geschetst en alle troeven die vandaag aanwezig zijn om dit waar te maken, is het nu hoog tijd om resultaten te boeken. En heel concreet en in weinig tijd te bewijzen dat er wel degelijk vooruitgang is geboekt. En er is nog een ander element dat ik wil belichten, met een bijzonder belangrijke rol van het genderbeleid. Dat streeft naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen in Afrika. Dat is een aspect dat een beetje onderbelicht blijft. En ik wil echt dat hiervan horizontale dimensie wordt gemaakt. Op dat vlak hebben we heel veel mogelijkheden. En ook de handelsdimensie, de excessen van de handelskwestie, de grenzen, de microkredieten, dat speelt een plaats te geven in dit streven. Zo, collega's, hiermee wilde ik in een paar woorden hetzelfde zeggen als wat Jacques Straw heeft gezegd. Nu moeten we in actie komen en wij moeten het doen. Ik denk dat we geen enkel excuus meer hebben. Het is al vaker gezegd. Maar we moeten aan de slag. We moeten tot actie overgaan om de verwachtingen waar te maken die leven bij de bevolking. Ik heb het zo even ook nog gezegd. Het zou misschien goed zijn om uitgaande van dat ontwikkelingsbeleid, van dat nieuwe elan, om ook een nieuw elan te geven aan de Europese idee. Europa kan hier bij de meest concrete visie van haar waarde naar voren.
Grazie, commissario.
Dank u wel, commissaris. Mevrouw Mussolini, als de motie van orde is, dan zou ik u wel willen vragen om te beginnen met het artikel waarnaar u verwijst.
Ja, voorzitter. Gisteren is er een ernstig feit gebeurd. De microfoon valt uit van de spreker. Verontschuldigt u, de tolk hoort niets.
Mevrouw Mussolini, als dit een motie van orde is, dan moet u beginnen met verwijzing naar het artikel waarop u zich beroept.
Artikel 90. Muy bien. Pues entonces...
Artikel 90. Oké, okay. Nou gaan we eerst even kijken wat er in artikel 90 staat.
El artículo 90.
Artikel 90 geeft u geen enkele mogelijkheid om hier tussen beiden te komen. Mevrouw Mussolini. Een motie van orde betekent dat u moet beginnen met het artikel. Als u dat niet doet, hebt u niet het woord. Ik dank u. We hebben 6 ontwerpresoluties binnengekregen aan het eind van dit debat. 1 van de EVP, 1 van de Europese Democraten, een andere van de Unie voor de Europa van de Naties, dan 1 van de Groene Fractie, Vrije Europese Alliantie. Dan 1 van de liberale fractie.
Otra por el grupo confederal.
Gisteren voor de GUE-fractie en... Dan ook nog een resolutie van de socialistische fractie. De socialistische fractie in het Europees Parlement, zegt de voorzitter. Deze resoluties zijn ingediend. Het debat is afgesloten. Ik zeg dus dat het debat is afgesloten en er zal tijdens... de stemronde worden gestemd over deze zaak.
Ik heb het al in de envelop, ik zal het op een gegeven moment wel verscheuren. Beste collega's, wij beginnen met een van de langste stemronden van onze geschiedenis. 972 amendementen. We gaan nu stemmen volgens de vereenvoudigde procedure over het verslag van de heer Baron Crespo over de goedkeuring van voertuigen bij betrekking tot de bescherming van inzittenden. Voor, tegen, onthoudingen aangenomen. Dank u wel. En gefeliciteerd, meneer Crespo. Dan stemmen we nu over de ontwerpresoluties van de Milieucommissie over gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten. Er zijn geen amendementen bij deze ontwerpresolutie. Wie is voor, tegen, onthoudingen aangenomen? U in tweede lezing.
Ja, voor een motie van orde 152. Gisteren gedurende discussie in het plenum in de namiddag is het zo dat we ons hebben gebogen over het hele pakket van het regionale beleid. Het is zo dat de stemming nu bijeengeroepen is dat men nu zegt dat verslag Fava en Atsidakis, dat ook mijn verslag over regionale cohesie, dat hele geheel samen wordt behandeld als één eenheid. Dus dat een geheel wordt. Dat lijkt mij correct en ik wil u dat graag zo indienen. Indien het plenum daar geen bezwaar tegen ziet, dan zullen we dat tijdens de stemming op die manier voorleggen. En ik vraag u, beste collega's, de diensten sneller te... diensten worden daardoor veranderd.
We gaan nu kijken naar de aanbeveling voor de tweede lezing betreffende de octrooieerbaarheid, ik krijg het nauwelijks uitgesproken, van in computers geïmplementeerde uitvindingen. Dat is het verslag van de heer Rokaar. Onze rapporteur zou het woord willen. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, beste collega's. Het is hoogstwaarschijnlijk dat deze vergadering over 2 à 3 minuten de ontwerprichtlijn zal verwerpen betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen. Alle grote fracties, zelfs de kleintjes, vergeef me de uitdrukking, hebben deze beslissing genomen, maar wel om verschillende redenen. Ik heb hier dus geen mandaat, nog ben ik in de hoedanigheid om daar commentaar bij te leveren. Maar dit heeft wel een grote betekenis. Wat de inhoud van het onderwerp betreft, zijn we ongeveer in 2 gelijke kampen verdeeld. En het is totaal onvoorspelbaar wat het stemresultaat zal opleveren. En het is ook onmogelijk om een gekwalificeerde meerderheid te bereiken. Elk blok wil dat de tekst wordt verworpen. Maar er is ook sprake van collectieve woede, unanieme woede in het hele parlement, betreffende de ontoelaatbare manier waarop dit door de commissie en de raad is behandeld.
Prix total.
Tot prijs als sarcasme jegens de keuze die van het parlement in eerste lezing. Er is totaal geen overleg gevoerd door de commissie bij het opstellen van de tekst voor tweede lezing. En men heeft zelfs geprobeerd het debat tussen de regering en de raad zelf te verhinderen. Dat is qua beginsel al een schandaal. De crisis die Europa nu doormaakt is voor een groot deel te wijten aan de democratische ontoereikendheid. De raad heeft de verpletterende verantwoordelijkheid in dit dossier. En die verwerping zal hem een lesje leren. Nu, wat de inhoud betreft, is het zo dat het advies dat wij hier vertegenwoordigen aantoont dat het probleem niet is uitgereikt. Het debat moet worden verdiept. En met een diepgaand debat hadden we een grotere consensus, een grotere maturiteit bereikt. Het is een essentieel onderwerp. Het gaat om tientallen miljarden dollars per jaar. Het is toch heel moeilijk om het hierover eens te worden. Maar stilaan komt er een bewustwording op gang. Dat is de boodschap aan het octrooibureau. En het parlement weigert het toepassingsgebied van de octrooieerbaarheid uit te breiden tot een aantal stukken software. Het blijkt dus, mocht dus een meerderheid ontstaan, dan zal de mening veranderen. Dank u wel, collega's.
Dank u wel, meneer de rapporteur. Dan gaan we nu over naar het onderzoek van het gemeenschappelijk standpunt. Er zijn 3 identieke amendementen. Hoofdelijke stemming. De stemming is geopend.
Tout le monde a-t-il voté?
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Dan sluiten we nu de stemming. Bracht een stem uit 680 leden. Voor 648. 14 tegen en 18 onthoudingen.
Yes,
Channel 2 should be English. Should be.
Bien, mesdames et messieurs, merci de participer à cette...
Dames en heren, dank u wel voor uw aanwezigheid bij deze persconferentie. U hebt ongetwijfeld het debat gevolgd. De ministers en de commissarissen hebben hun voordracht gegeven. Ik zal hen straks het woord geven, maar het gaat om een hele korte persconferentie. Allereerst het woord aan de voorzitter van het Europees Parlement.
Ik heb eigenlijk niet veel toe te voegen aan het debat dat u al heeft bijgewoond. Alleen dat het bijzonder belangrijk is, de Europese compromis. En het is, ik wil het Britse voorzitterschap bedanken voor het feit dat ze daar een prioriteit van hebben gemaakt tijdens hun mandaat. Het initiatief van de Britse voorzitterschap valt samen met de vergaderingen van de G8. En dat zal ervoor zorgen, denk ik, dat die wat Blair een werkelijk een hefboom zal betekenen voor het continent in de hele wereld. Ik wil u ook zeggen dat de geschiedenis van de armoedebestrijding en tegen de onderontwikkeling al vol is van niet nagekomen beloftes en van symbolische optredens en witte banden of wat dan ook een beroep moet doen op het bewustzijn van de wereld. En we moeten ervan overtuigd zijn dat het deze keer ernst is. De Raad heeft belangrijke verplichtingen aangegaan en het parlement zal er dan op toezien dat die ook worden nagekomen. En het innemen van een dergelijk standpunt is bijzonder belangrijk, want Europa is tenslotte gebaseerd op het creëren van een wereldomvattend bewustzijn, de global consciousness. Dat is toch de hoeksteen van het Europees politiek project. Dus nogmaals, gelukwensen aan het Britse voorzitterschap en hopelijk is het deze keer dus echt serieus.
Mr. President, thank you very much for your...
Dank u wel, voorzitter, voor deze opmerkingen. Eerste minister Tony Blair heeft beslist dat ons voorzitterschap van de G8 geconcentreerd zou zijn op de op thema's armoede in Afrika en klimaatverandering. Toen hij dit besliste, heeft denk ik niemand volledig kunnen de mate waarin dit op de agenda is gekomen en het bespreken hiervan betekent heeft dat we de aandacht gevestigd op deze kwesties. Maar het feit dat het vandaag in het Europese parlement is gedebatteerd, is daar ook een illustratie van. En ik ben u, voorzitter, en uw collega's van alle politieke fracties en uit alle lidstaten dankbaar voor de ernst waarmee u deze kwestie van Afrika vandaag behandeld heeft. Het is een belangrijke dag voor Afrika. En mijn collega Ruben, die een leidende rol heeft in zaken van Afrika, zal er meer op ingaan. Maar het is ook een belangrijke dag voor de Europese Unie en het Europees Parlement. De afgelopen weken hebben we veel gehoord over verdeeldheid, interne kwesties, die zijn er ook. En als VK-voorzitterschap hebben wij natuurlijk daar onze verantwoordelijkheid voor. En die verantwoordelijkheid is ook om te proberen die kwesties op te lossen. Maar in mijn toespraak aan het parlement zei ik al dat ik denk dat de komende jaren het belangrijk is dat onze kinderen zich over vandaag herinneren. Niet zozeer die verdeeldheid over de begroting, maar dit belangrijke debat in de Europese Unie beslist heeft de steun te verdubbelen aan Afrika. Tot recordhoogtes. En zoals Hillary Benn zei in zijn speech, moet dit werkelijk het verschil uitmaken voor de mensen in Afrika. Dus uit de grond van mijn hart zeg ik u dank u.
First of all, can I say, I think we all...
Mag ik... Allereerst zeggen dat wij allemaal doen voor het hebben begonnen zijn met dit debat vandaag. En Jack heeft gelijk. Er wordt natuurlijk heel veel gediscussieerd over Europa en haar toekomst. En is hier echt een illustratie van het vermogen van Europa om het voortouw te nemen. En het besluit om de hulp aan Afrika te verdubbelen tegen 2010. Dat is een historische afspraak van 2 maanden geleden. Laat zien dat Europa in staat is om samen de echte grote kwesties van ons tijdperk aan te pakken. En ik zei het daarnet in mijn toespraak aan het parlement. Dat ik me geen moment kan herinneren waarop de wereld zoveel aandacht vestigde, en het debat van vandaag maakt daar ook deel van uit, op deze kwestie. Want mensen hebben altijd zeer veel verontwaardiging. En iedereen vindt altijd dat we er iets aan moeten doen om morele redenen en ook omdat het in ons eigen belang is als wereld. Want we kunnen natuurlijk niet nog verder verdeeld raken. We leven in Europa in ongekende werelden en we hebben natuurlijk ook de middelen om dan iets te doen aan de situatie in Afrika en ontwikkelingslanden, andere ontwikkelingslanden. En zij kunnen laten zien dat ze nu bereid zijn hun verantwoordelijkheden op zich te nemen. En ik was maandag op een daar de regering leiders en staatshoofden toespreken. En er is echt geen beter moment ooit geweest om te doen wat we nu doen. En ik denk dat we echt vooruitgang kunnen boeken met de steun die we Afrika nu bieden. Hartelijk dank. Meneer Michel, we moeten trouwens stoppen om 12:40, herinner ik u even aan. Meneer Michel.
Bien. Je vais donc essayer d'être vraiment...
Ik zal proberen het heel kort te houden. Ook ik wil mevrouw Morcantini en voorzitter Borrell bedanken voor het organiseren van dit debat. Natuurlijk is dat de weerspiegeling van een hele brede consensus over het feit dat het noodzakelijk is om de ontwikkeling uit te werken als een fundamenteel beleid in het Europese beleid. Dat is ontzettend belangrijk en nog des te meer omdat ontwikkeling de projectie is, meest volmaakte projectie is van de Europese waarden. Want het gaat om solidariteit. En natuurlijk komt de rechtsstaat en de democratie. Ten tweede, ik ben natuurlijk erg gelukkig, want al tijdens mijn hoorzitting heb ik aangekondigd dat ik van Afrika echt het zwaartepunt zou maken van mijn beleid. En ik ben heel blij dat iedereen het erover eens is dat we ons echt moeten concentreren op Afrika. En dat we een specifiek en een sterk plan moeten hebben voor Afrika, zodat Afrika aan een inhaalmanoeuvre kan beginnen. En ten derde... Ik zie in dit debat dat er een globale strategie nodig zal zijn voor Afrika. Bestuur, handel, coherentie tussen het beleid en de cultuur vind ik ook belangrijk. Toegang tot justitie, onderwijs, nou alles wat bijdraagt tot de rechtsstaat. Daar moeten we ons allemaal op richten. En dat moet echt horizontaal doorstralen in al ons beleid, namelijk gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Want in Afrika is die dimensie volgens mij een echt teken van succes, veel meer dan al de rest. En speciaal aandacht moet ook gaan naar de infrastructuur, horizontale verbindingen, dus de trans-Afrikaanse netwerken zijn heel belangrijk. Maar ook de infrastructuur voor ontsluiting. Want er zijn regio's in Afrika die heel veel kunnen produceren, maar ze hebben geen toegang tot de markt. Omdat ze absoluut geen communicatiemiddelen hebben, geen verbindingen. De Raad heeft de commissie ondersteund en voor 2010 zou er 20 miljard euro meer komen voor ontwikkeling. Dus de Raad is de commissie hierin gevolgd. Dus ik denk dat we echt voorop lopen als het gaat om de ontwikkelingssteun in de wereld. Dat is heel belangrijk, ook voor de vergadering van New York. Want daar zullen we een en ander evalueren. En door een krachtig standpunt van Europa zullen we ook de andere donoren en de internationale gemeenschap in het geweer brengen. Zo, dat was het ongeveer. Ik ben natuurlijk een eerder optiek wel moeten bewijzen dat we dit ook echt kunnen doen.
Grazie.
Mevrouw Morgantini, dank u wel. Dank u wel voor uw komst. Ik hoop dat het een punt van ommekeer kan zijn in de geschiedenis op het gebied van samenwerking. De tijd getoond heeft door de voorzitter van het Europees Parlement, het voorzitterschap. Belangrijk is, en ik dank ook de NGO's die ons de mogelijkheid geboden hebben om te beseffen dat het echt mogelijk is een ander beleid en een andere politiek te voeren voor Afrika. Werken aan onze tegenstellingen. Tegenstellingen, daar kunnen we geen beleid opbouwen van steun, bijstand en natuurlijk het opleggen van industriële handelsregels die de bronnen van landen vernietigen. Daar moeten we hard aan werken. Wij vinden het als parlementaire ontwikkelingscommissie heel belangrijk dat deze dag zo naar buiten komt. En ik denk dat we met z'n allen, met miljoenen personen op de wereld, een ander Afrika kunnen maken. Afrika is niet alleen martelaar zijn, armoede. Afrika is een bron aan rijkdommen, aan grondstoffen. En de stemmen die worden gehoord op het ogenblik in Afrika, deze stemmen laten zich horen. En ik hoop dat wij met z'n allen ervoor kunnen zorgen dat er een eind gemaakt wordt aan armoede, meer steun, geen handel in wapens en natuurlijk een schuld die kwijtgescholden moet worden. Dank u wel.
My name is Arjun Karki and I am the president of NGO.
Ik ben Arjun Karki. Ik ben de voorzitter van NGO uit Nepal. Ik ben de coördinator van een Zuid-Oost-Aziatische organisatie ter uitdrukking van armoede. Ik spreek hier ook namens een vakvereniging die is ingegaan voor de globale oproep voor actie tegen armoede. We zijn actief in meer dan 17 landen. En er zijn talloze burgerorganisaties bij betrokken. Mijn eigen organisatie, Rode Reconstructie Nepal, hoort erbij. Wij willen meer en betere steun, kwijtschelding van de schulden en echte actie om de ongelijkheid en de armoede uit te roeien. Als er problemen zich zouden voordoen in Europa van dezelfde stijl, dan zou er meteen actie worden ondernomen. Het gaat hier om wereldwijde armoede, om verdediging van de mensenrechten. Daar moeten we allemaal aan werken. Er is een doelstelling vastgelegd voor de uitroeiing van de armoede 2015. Maar dat is natuurlijk te laat voor de